Welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8. Welkom in de Bonsai Club, elke zondag tussen 7 en 8. En deze week gaan wij op reis naar een heel nieuw gebouw, de nieuwe rechtbank in Amsterdam. En interview ik een aantal mensen die heel erg betrokken waren bij de nieuwe rechtbank Amsterdam. En als eerste gast heb ik Vincent Panhuizen. Hartelijk welkom in de uitzending, Vincent.
Dankjewel.
Ja, ik wilde u een aantal vragen stellen over het gebouw, want het is een vrij groot gebouw. En er zit heel veel techniek in. En wat ik mij altijd afvraag bij architecten, omdat jullie zoveel samenwerkingen hebben en met zoveel belangen te maken hebben. Hoe komen jullie nou tot een eerste schets van een gebouw? En zeker in dit geval met de nieuwe rechtbank Amsterdam. Hoe ontstaat zo'n eerste schets?
Een eerste schets, ja, je moet het eigenlijk zien, als wij starten, dan krijgen wij van onze opdrachtgever een document, het OS noemen ze dat, output specificaties. En dat is een heel lijvig document, dat zijn meer dan 1000 pagina's.
Zo.
En daar hebben zij, voordat wij beginnen, ook al jaren aan gewerkt om heel nauwkeurig op te schrijven wat hun ambities zijn, wat hun eisen zijn. Waar het gebouw straks aan moet voldoen. Dus we beginnen met dat document helemaal te analyseren, dat programma van eisen, zodat we snappen wie onze opdrachtgever is, hoe ze daar gaan werken, wat hun primaire processen zijn. Dus we gaan dat echt helemaal uitrafelen.
Mm-hmm.
En pas dan kunnen we echt een beetje gaan schetsen. En ik kan er wel iets meer over vertellen. Zeg maar de eerste bevindingen, als je dat programma van eisen helemaal uitpakt, dan kom je toch vrij snel achter dat het echt om 3, zeg maar, gebruikersgroepen gaan in het gebouw.
Mm-hmm.
En dat zijn, zeg maar, het hele zwaar beveiligde deel met de cellen.
Mm-hmm.
En het andere deel, dat is het publiek, hè, dus alle mensen die naar de rechtbank komen. En je hebt 1000, en dat is ook veel, 1000 medewerkers van de rechtbank met de rechters. En dat zijn eigenlijk 3 gebruikersgroepen die op een hele slimme manier in elkaar moeten laten grijpen, maar ook uit elkaar moet houden. En we zijn al vrij snel, kwamen toch wel in die zoektocht op een soort van stapeling waarbij het publiek echt op het maaiveld zit.
Mm.
De rechters en de medewerkers bovenin het gebouw.
Mm.
En de zwaar beveiligde elementen onderin het gebouw. En daarmee heb je eigenlijk al een soort van eerste vorm, dus nog niet echt een schets, nog niet echt een vorm, maar een eerste opzet van je programma.
Mm.
Dus dat is, zeg maar, zo begin je vanuit het programma. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een hele andere kant. En dat is de context. Het staat natuurlijk op een hele bijzondere plek. Het staat net niet in de Zuidas, maar gaat wel echt meespelen in de ruimte van de Zuidas.
Mm-hmm.
En de ambitie staat ook dat het echt een publiek gebouw moet zijn. En ja, als je dit goed bekijkt, dat wordt echt het eerste publieke gebouw in de Zuidas. Dus dat is iets wat heel zwaar meeweegt.
Ja, het wordt een entree.
Ja, en je vraagt je af, hoe ga je nou een rechtbank maken op die plek? In midden van al die, zijn natuurlijk toch heel veel van die commerciële gebouwen daar, die allemaal
Mm-hmm. Morfe
vormen hebben.
Mm-hmm.
En ja, wij moeten een gebouw maken wat zich onderscheidt als, wat representatief is voor de rechtspraak. Dus dat,
Ja. Van
de ene kant moet dat een soort van autoriteit uitstralen, maar van de andere kant, en dat staat ook weer in het programma natuurlijk van de rechtspraak, het moet ook een vriendelijk gebouw zijn, zodat mensen die daar recht komen halen, ook zich vertrouwd voelen bij het instituut en dat er geen geheimen zijn. En dat is eigenlijk, dus behalve het programma, dit is dan, zeg maar, een ingang waarin je al vrij snel bedenkt, oké, het moet gewoon een hele eenvoudige, geometrisch, makkelijk leesbare vorm zijn.
Ja.
En we hebben eigenlijk gewoon een kubus gemaakt, met een footprint van 80 bij 80 meter, 50 meter hoog.
Mm-hmm.
En uit dat blok, dat hele eenvoudige blok, hebben we een klacht gehaald.
Ja.
En die leegte die je dan overhoudt, dat is een plein. En dat maakt het gebouw heel openbaar.
Ja, en sympathiek. Ja.
En sympathiek, want dat plein, dat is voor iedereen. Dat is voor de stad, maar dat is natuurlijk ook voor de bezoekers. En dat plein loopt als het ware gewoon drempelloos door in de foyers van de ruimtes om de zittingzalen heen. Want die liggen allemaal aan de gevel.
Ja, en daarmee...
Dus zo begin je. Hè? Ja. Dan heb je eigenlijk al twee hele belangrijke dingen. Dus die stapeling en van de andere kant ook, ja, hoe moet het gebouw zich daar gaan gedragen? Wat wordt de verschijningsvorm binnen die context?
Mm-hmm. Ja, en eigenlijk daarmee heeft u al een soort overloop gemaakt van binnen- en buitenruimte.
Ja, dus was ook wel, ik denk wel, hoe maak je nou echt een openbaar gebouw? Een gebouw waar mensen zich inderdaad, of wat vriendelijk is en wat weinig drempels opwerpt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk toch dat je, het is een hele belangrijke keuze geweest, dat we de foyers aan de gevels hebben gelegd. Je had ook bijvoorbeeld alle zittingzalen aan de gevels kunnen leggen en dan een hele grote mooie foyer in het midden.
Ja.
Maar dan heb je natuurlijk een veel minder toegankelijk gebouw. Dan krijg je een gebouw met een deur en dan sta je in een grote vide. Maar nu, als je op het plein staat, kijk je eigenlijk al in al die vides en die publieke ruimtes om die zittingzalen. Kun je al een beetje oriënteren voordat je überhaupt naar binnen gaat.
Ja, klopt.
En als je dan eenmaal binnenkomt, dan hebben die publieke ruimtes, die hebben toch wel mooie, genereuze maten, zou je kunnen zeggen. Dat,
ja, zeker.
De grote vieze in. Dus als je naar binnen komt, ja, dan zie je gewoon al die verdiepingen. En we hebben witte bodembalies. Dat zijn een beetje gekke dingen. Van die ronde balies zijn dat. Wit. Mm-hmm. Er staat heel groot een letter op.
Mm-hmm.
En als je in die centrale vieze staat, dan zie je gewoon overal die bodembalies. Dus als bezoeker kom je binnen, krijg je je bodembalienummer, nou, dan loop je gewoon het gebouw in en je ziet je bodembalie en daar ga je naartoe. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat mensen zich, niemand gaat van zijn lol naar die rechtbank, dus je wil ook dat mensen zich op hun gemak voelen en niet hoeven te dwalen, dat ze zich altijd kunnen oriënteren, omdat je altijd naar de stad kijkt van binnenuit.
Eigenlijk
het is heel licht,
het welkom voor het welkom, zeg maar. Dus een gebouw kan een entree hebben waardoor een bezoeker zich eigenlijk welkom voelt in welke omstandigheden hij of zij ook zit.
Ja, ik denk dat het zelfs zo, want ja, de rechtbank heeft uiteindelijk ook een enorme collectie kunst in de foyers gehangen. Als je nu op het gebouw op het plein staat, dan zie je ook die kunst hangen. Ik heb zelfs al mensen gezien die zo nieuwsgierig zijn, die willen gewoon even naar binnen.
Oh.
Even kijken. Dus het is wel echt een uitnodigend gebouw geworden.
Ja, zeker. En u heeft in de vormgeving heeft u ervoor gekozen om de mensen die op het kantoor werken, zeg maar één soort gebouw bovenop het gebouw te geven. Dus de bovenste verdiepingen die zijn gereserveerd voor de mensen die in het kantoor werken. En nou was me te oren gekomen dat het in de hoogte trekken van het gebouw, als het ware, constructief best wel een technische uitdaging was. Kunt u ons, maar misschien ook de luisteraars, uitleggen wat er gebeurt op het moment als je in de hoogte gaat bouwen, waar mensen dan tegenaan lopen?
Ja, kijk, op zich is het is natuurlijk niet eens zo'n heel hoog gebouw, maar het is, de uitdaging was hier eigenlijk vooral dat als je even technisch naar het gebouw kijkt, zijn het eigenlijk vier gebouwen op elkaar. Want je hebt eerst een parkeergarage.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk, dan moet je kunnen parkeren. Dus als je ingewikkeld met kolommen zit, vooral als er onderin zit.
Mm-hmm.
Dan heb je een laag met het beveiligde deel, met de cellen.
Mm-hmm.
En dan heb je die publieksruimtes, dat zijn grote zittingzalen. Dus daar wil je kolomvrije foyers en zalen hebben.
Mm-hmm.
En dan daarbovenom staat eigenlijk een redelijk courant kantoorgebouw.
Mm-hmm.
Waar je ook gewoon in de loop van tijd makkelijk moet kunnen wisselen. Dus dat is echt eigenlijk heel modulair opgezet. En die verschillende constructies, zeg maar publieksdeel, die zittingzalen, die zijn gemaakt van beton. Mm-hmm. Betonnen wanden, want die zijn akoestisch natuurlijk gewoon een goede geluidsisolatie. En dat zijn de wanden van die eerste vier verdiepingen. Dan moet je eigenlijk zien als het stabiele geheel van de constructie. En dan daarbovenop in dat modulaire kantoor, daar hebben we eigenlijk met zo licht mogelijk constructiemateriaal gewerkt, met staal. En dat is er echt als een gebouw inderdaad opgezet. Zo kun je dat nou zien. Nou, dus is natuurlijk ook om gewicht te besparen, want dan hoef je ook minder zware fundering, et cetera, te maken. En In de bouw was dat eigenlijk ook een hele effectieve methode, want toen het publieksgebied zeg maar op hoogte in beton was gestort, toen is het ook helemaal waterdicht geplakt. Toen kon men in die onderbouw al beginnen met afwerkingen. Terwijl op dat moment bovenop eigenlijk als het ware weer een kantoor op dit gebouw werd gezet. En die twee bouwdelen konden in een eigen tempo gewoon zo snel als mogelijk worden afgebouwd. Dan zit er wel, zeg maar, om die constructie zit er één type gevel. Want dat is denk ik wel bijzonder. We hebben een dragende gevel. Dus al die kolommen die je ziet, dat zijn ook echt constructieve elementen. En op de begane grond zijn daar staan ze om de 3,60 meter. Dan heb je echt hele grote ramen. Omdat de publieke ruimte is die, ja, die wil je zien. En als je naar boven toe gaat, worden die ramen eigenlijk steeds kleiner. Tot bovenin bij de kantoren. Daar hebben ze zo'n maat dat je ze ook gewoon open kan zetten. En dus in die zin zie je van buiten eigenlijk ook heel mooi die stapeling van het programma. Beneden het publiek met die grote ramen. Ja. Bovenin de kantoren met kleinere. En daartussenin, daar zit nog een soort van overgangsgebied, noemen we dat. Dat is waar de rechters en de medewerkers van de rechtbank samenwerken, vergaderen en kunnen lunchen.
Ja, dat ze elkaar kunnen ontmoeten. En dan helemaal bovenin. Dus bij dat kantoor heeft u eigenlijk ook die trappen vormgegeven. Even voor de luisteraar, dat zijn trappen die staan diagonaal naar boven toe. En als je eronder staat, zie je eigenlijk als het ware een soort kriskras van trappen. Maar dat is eigenlijk het enige dingetje in het gebouw wat dus ook functioneel is. Want dat hebben jullie erin gezet om mensen elkaar te kunnen laten ontmoeten via een trap in plaats van via een lift. Dus dat er dan wat sneller een gesprek mogelijk is. Maar het is eigenlijk ook heel theatraal. Is dat ook een beetje bewust zo gedaan? Dat je ook in een gebouw zoiets hebt van, we hebben rustige elementen, maar we hebben ook iets wat een beetje wat theatraler is. Of wat de finale is van een gebouw.
Nou, het is natuurlijk wel, het gebouw is natuurlijk heel rationeel. Inderdaad heel functioneel uitgedacht. Er zit altijd, even dan over de luisteraar, er zit zeg maar in het hart van het gebouw, van de vierkante van de plattegrond zitten, te begaande grond, grote vides, waardoor je ruimtelijke connecties hebt door de verschillende verdiepingen. Dat heb je boven, daarboven in het werkgebied ook. En daar heb je toch wel heel veel kantoorruimtes. 1000 mensen gaan daar werken.
Ja, onvoorstelbaar eigenlijk.
Die komen af. Ja, dat is veel. Ja. En die komen eigenlijk allemaal boven door die ronde vide met die gekke trappen. En uiteindelijk is het ook maar weer 4 verdiepingen. Dus dat is ook weer niet heel hoog. Dus je kunt, zeg maar, makkelijk trappen lopen. Trappen lopen, nou ja, sowieso, dat is gezond. Dat is hartstikke goed om te doen. Maar het leek ons ook heel mooi om dan, ja, binnen die hoeveelheid van al die kantoren en ook die hele rationele opzet van het gebouw, één keer een punt te hebben in het midden, waar het allemaal wat vloeiender is. Ja. En, want die trappen die lijken allemaal heel willekeurig. Zo ziet het eruit als je van beneden naar boven kijkt. Maar uiteindelijk is het eigenlijk gewoon min of meer de meest vloeiende beweging om naar boven te lopen. Om over te stappen van de ene trap naar de andere trap. Dus het heeft ook wel iets heel natuurlijks, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk gaat het zijn ook brede trappen. Dus het gaat natuurlijk ook echt een aantrekkelijke weg omhoog worden. Waar mensen elkaar ontmoeten en... Ook daar hebben we heel veel kunst gehangen, want rondom die trap heb je best veel ruimte. En ja, de Rechtbank Amsterdam heeft een enorme kunstcollectie. Dus die hebben we daar ook een plek gegeven. En ja, ze noemen het al het kleine Guggenheim. Dus ik denk ook wel dat het echt gaat werken als een eventjes een wat meer informele wereld binnen die zakelijke functionaliteit.
Ja. Grappig is dat, hè? Hoe de vorm eigenlijk van alles kan beïnvloeden.
Ja, maar tegelijkertijd is het eigenlijk, als je naar de plattegrond zou zien, het is allemaal eigenlijk heel symmetrisch, hè? Dat vierkant met dat brandpunt in het midden. Het is ook weer heel voor de hand liggend om daar een rond gat te maken. En boven die ronde vides zit ook weer een paar ronde daklichten.
Ja,
dat werkt heel goed. We hebben daar alles wit gemaakt. Dus met die ronde gaten, met die trappen die daar diagonaal omhoog gaan. Mm-hmm. Maar dat licht wat over die trappen als een soort van lichte waterval naar beneden toe vijf verdiepingen toch daar even daglicht naar binnen brengen.
Ja. En kan ik aan u vragen, hoe lang is er nou precies aan het gebouw gewerkt? Want het is door het consortium NAG, heeft het helemaal ontwikkeld. En dat is een samenwerking tussen allerlei partijen die elkaar al kenden. Maar in wat voor tijdsbestek moet ik nou denken? Is dat, hoeveel jaar hebben jullie hier nou aan gewerkt?
Nou weet ik niet of ik het correct zeg, maar we zijn volgens mij begonnen in 2015.
Mm-hmm.
En dit is een PPS, dus misschien om dat even uit te leggen. Het is zo'n contract wat we aangaan met het consortium, dat gaat ook over 30 jaar lang dat gebouw beheren. Dus poetsen, onderhoud, de meubelen voorzien, lunches uitserveren in restaurants. Dus dat bied je aan in een contract. En daar heb je natuurlijk gewoon heel veel disciplines voor nodig.
Ja.
En dat begint in een soort van wedstrijd, want er zijn nog meer consortia die dit gebouw heel graag zouden willen maken.
Mm-hmm.
En daar moet je dan een soort van wedstrijd tegen strijden. Dus het is heel belangrijk dat dat team heel goed samenwerkt, dat ze goed naar elkaar luisteren.
Ja.
Want als je dat doet, dan beschik je dus ook zeg maar over die hele budgettering van die bouwfase, maar ook die 30 jaar onderhoud, et cetera.
Ja.
Dus dan kun je hele slimme dingen doen. Dan kun je, zeg maar, investeringskosten, of zeg maar, kosten die je normaal hebt aan schoonmaken en onderhoud en zo, als je dat weet te reduceren door gewoon een degelijke detaillering te maken, door slimme dingen te doen, dan kun je, zeg maar, daar minder geld voor nodig hebben. En dat kun je dan in je investeringskosten stoppen. Dus zeg maar een heel concreet voorbeeld. In die foyer zit heel veel natuursteen.
Mm-hmm.
Ja, dat is zeg maar in de toekomst qua onderhoud is dat super gunstig. Want dat kun je makkelijk schoonmaken. Dat hoef je nooit meer te vervangen. Dat kan tegen het stootje. En als je zeg maar goedkoop materiaal neemt, wat toch meestal gebeurt, noem maar wat stukwerk op de wanden, een goedkoop vloerverwerking of tapijt, dat is iets, dat moet je vier keer vervangen in die 30 jaar op zijn minst.
Oh, dus ja, vandaar, ja.
Het is altijd goedkoper om in de voorkant gewoon hele degelijke detailleringen te maken, mooie materialen te gebruiken die mooi oud worden, die je niet hoeft te vervangen.
Mm-hmm.
Dat is veel voordeliger dan in exploitatie heel veel kosten te gaan maken.
En als het dan
ik
ook...
Ik noem het omdat dat...
Ja, sorry.
Zo, ja, ik noem het omdat, zeg maar, je begon over dat team. Dus als je dit spelletje als team, dus niet alleen de architect, maar er zitten ook de ingenieurs bij, er zitten ook de dienstverleners bij, er zitten de bouwers bij. Je moet dat echt samen, moet je dat zo slim in elkaar zetten, dat je in de toekomst een heel functioneel, goed te onderhouden gebouw hebt. En ook korte looplijnen, restaurants, et cetera.
Ja.
Dus als je dat spel goed speelt en als een team goed werkt, dan kun je aan de voorkant een prachtig gebouw neerzetten.
Ja, en nu viel het ook mooi samen. Want dat natuursteen, dat is esthetisch gezien ook heel erg, komt comfortabel over als je het ziet als bezoeker.
Ja, het geeft het gebouw ook wel...
Allure.
Een bepaalde status, hè? Ja. Precies. Want het is natuurlijk, ja, het is toch een rechtbank. En vergis je niet, er zitten 50 zittingzalen in.
Mm-hmm.
Het is dus een groot gebouw. En nou, je wil toch daar een bepaalde rust in hebben. Want
mm-hmm.
ja, mensen moeten zich comfortabel voelen. En ik denk dat die steen daar ja, zeker in bijdraagt. En ook de royale maten die erin zitten. En dat zijn eigenlijk allemaal...
En ik heb ook gehoord dat bij jullie de samenwerking van het consortium, dat dat ook echt zo bijna vlekkeloos verlopen is. Omdat jullie eigenlijk elkaar al kenden van andere projecten allemaal.
Ja, ja veel wel. Ja. En ja, het is ook wel een, het zijn 2015, hè, dus het is ook een hele lange tijd. Jullie hebben elkaar goed kennen.
Mm-hmm.
En je weet gewoon, want ik vertelde, het is een wedstrijd, hè. Die moet je wel eerst winnen. En je weet gewoon dat als één iemand niet echt meedoet, dan ga je nooit optimale contracten aanbieden.
Ja.
Dus je hebt dat eigenlijk echt nodig. En ja, en je begint zo'n project natuurlijk met de selectie van zo'n team. En dan moet je echt wel met elkaar kunnen lezen en schrijven en dezelfde taal spreken, naar elkaar willen luisteren. En Ja, dat is echt teamspirit. Ja, dat is hier heel goed gegaan. En ik denk dat je dat ook gewoon ziet en voelt.
Ja, het is een heel... Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen voor de functie van het gebouw. Maar het is een heel prettig gebouw om in te zijn, zeg maar. Het is niet tactisch.
Maar waarom zou je dat...
Nou, omdat het...
Waarom zou je dat niet...
Nou, dat is een beetje dus ook de functie van het gebouw. Een rechtbank is vaak ook wel iets waar je niet helemaal voor je plezier naartoe gaat.
Nee, dat is waar. Maar het is denk ik wel belangrijk dat je... Kijk, de meeste mensen zijn gestrest in zo'n omgeving. Mm-hmm. En dat geldt denk ik voor alle partijen. Kijk, de bezoekers die recht komen halen, maar de rechters, ja, bedoel, is best een zwaar beladen taak. Je moet zware beslissingen nemen. Nou, die rechter, die moet ook niet stuiterend uit zijn cel boven komen.
Klopt.
Dus dan eigenlijk, het zijn drie verschillende publiekstromen. Dus je hebt publiek, die komen met vol verwachtingen en gespannen. Mm-hmm. De rechters, die komen vanuit hun werkgebied. Mm-hmm. En die komen van boven, vanuit mm-hmm. het kantoor. En de gehechten, die komen, dus dat zijn de verdachten die in hechten zitten in de cellen onder het gebouw. Die komen pas samen in de zittingzaal. En eigenlijk wil je dat ze alle drie, al die groepen, ja, gewoon de aandacht hebben voor de zaak. En niet stuiterend of gefrustreerd of hoe dan ook binnenkomen. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat als je eenmaal in die zaal zit, dat het echt om het... om het proces gaat. Dat op de ideale manier, binnen dat format natuurlijk wel, dat daarvoor geldt, kan plaatsvinden.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat iedereen, ja, waar ik het net over had, dat je eigenlijk een soort welkom voor een welkom hebt.
Ja. Dus dat begint eigenlijk al met dat beeld die dan op het plein staat.
Ja, dat is het, voor de luisteraar, dat is het. Beeld van Nicole IJzerman. Dat heet Love or Generosity. Ja? Daar begint het eigenlijk al mee.
Ja, dat is eigenlijk... kijk, het is gewoon een groot gebouw. Dus je wil dat toch vriendelijk maken. En dat is eigenlijk een beetje wat die grote jongen op het plein ook doet. En die buigt zich naar de bezoeker die op het plein komt. En dan kun je in zijn hand kijken. En dat trekt je eigenlijk als bezoeker al een beetje... zet je gewoon op de grond en daardoor kun je makkelijk ontspannen dat gebouw inlopen.
Ja. Ja. Oké, ik vond het echt super leuk dat ik u heb kunnen spreken over het gebouw en alles wat er bij is komen kijken. En ik vind het zo'n heel gek idee dat het gebouw zoveel rust uitstraalt. Ten opzichte van de functie. En ik denk dat dat ook wel positief is, toch?
Ja, dat voel ik als een heel, vat ik op als een heel groot compliment.
Oh.
Want dat is wel wat je wilde bereiken in het gebouw. Dat je gewoon daar op een ontspannen manier naar binnen loopt.
Mm-hmm.
En op een goede manier in je zittingzaal komt.
Ja.
Ja.
Oké, nou nogmaals heel erg bedankt voor het interview. En even kijken, dan gaan we nu even naar een muziekje. Let's get down, to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down, 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 let's get down. So let's get down to business. Let's get down to business.
back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this.
En na deze muziek gaan we over naar het interview over de nieuwe rechtbank in Amsterdam. En aan de telefoon heb ik Tjepko van Forst vader. Hij is rechter bij de rechtbank. En ik heb aan de telefoon Esther Vonk. Welkom in de studio.
En
wij gaan het hebben over het werk wat buiten staat van Nicole IJzerman. En Esther, u heeft kunstadviesbureau voor kunst in opdracht. Hoe is het eerste contact tot stand gekomen met Nicole IJzerman? Of wanneer is de chemie zo gekomen dat jullie als commissie zoiets hadden van met deze dame willen wij verder in zee om dat monumentale werk te gaan maken?
Nou ja, de selectie van de kunstenaar is heel zorgvuldig geweest. Want we hebben er 9 maanden over gedaan. Ik ben eind 2016 gevraagd door NACH, het bouwconsortium, als adviseur het proces te begeleiden. En we hebben eerst met de kunstcommissie, waar dus naast de rechters ook de architect in zit en het Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever van de rechtbank, uitgebreid gesproken over wat zij voor ogen hadden met het kunsttoepassing dan buiten op het voorplein. En ik heb allerlei kunstenaars voorgesteld, waar aan de hand van het werk van die kunstenaar, zeg maar, dat allemaal aangescherpt, dat idee wat zij al hadden. Daar zal Tjepko straks zelf even op ingaan. En tijdens dat proces was ik in Münster bij een grote kunstmanifestatie in openbare ruimte. En daar zag ik een nieuw werk van Nicole IJzerman. Die kende ik eigenlijk alleen als schilder. En daar wordt eerst een beeldengroep gemaakt. En wat ik daar zag gebeuren, ook de relatie tussen het publiek en die beeldengroep, vond ik zo treffend en zo passend wat die rechters mij steeds, zeg maar, meegaven in de zoektocht naar een kunstenaar.
Ja, en kan ik daarop inspringen? Tjepko, u bent rechter en u zat ook in de commissie voor het consortium om het beeldend werk te vinden. Wat wilden jullie als rechter nu heel graag bij het gebouw hebben in deze opdracht?
Ja, wij wilden graag werk hebben dat een beetje ontspanning en relativering zal geven. Want de mensen die bij de rechtbank komen, afgezien van de mensen die er werken, komen daar meestal niet voor hun plezier. Mensen komen met spanning. Het is een beetje als een ziekenhuis. Dus je wil iets doen dat een beetje die spanning wegneemt. Althans een beetje troost geeft. Dus we zochten naar iets dat verbindend is en mensen wat relativering geeft. En ja, niet voor niets is er al in de eeuwenlang in gerechtsgebouwen is er altijd kunst. Ja. En dat is een beetje als vroeger was het ook een vermaning aan de misdadiger, aan de verdachte en aan de rechter. Hè. De rechter werd vermaand om onpartijdig gerechtvaardigd te zijn en zo in die symbolische schildering. Nu is het meer een heuvel, dat je even kan kijken naar iets anders dan die rechter die allemaal moeilijke vragen stelt. Dat je naar iets anders kan kijken dan de verdachte en die partijen. Dus het is belangrijk voor ons en voor de mensen die hier komen, dat er iets is dat een beetje die stress kan wegnemen.
Ja, en toen was u, Esther, u zag dat beeld van Nicole IJzerman. En wat gebeurt er dan? Want u ziet zo'n beeld en ineens komt de combinatie in uw hoofd. Gaat u dan contact zoeken met zo'n kunstenares? Of hoe ontstaat dan het werken aan het beeld?
Nou, allereerst heb ik het aan de kunstcommissie gepresenteerd, of zij daar zich in konden vinden.
Ja.
Vervolgens heb ik contact opgenomen met de manifestatie in Münster. Münster Sculptuurprojecten om te vragen naar hun samenwerking met Nicole, hoe dat was gegaan. En zij hebben me toen in contact gebracht met haar galerie in New York, de Anton Kern Gallery. Mm-hmm. En daar heb ik gesproken met de directeur. Die was wel heel benieuwd gelijk van wat wij voor ogen hadden. Had zoiets van, we gaan een dialoog beginnen, want hij wilde echt het fijne ervan weten. Mm-hmm. En die bespreekt hij dan weer met Nicole. En op een gegeven moment haakte zij aan. Ze vond het wel heel interessant om iets in de openbare ruimte van Amsterdam te doen. Bij de rechter. En kon ik goed uit de voeten met de vraag die de rechters neer hadden gelegd.
Ja, want het ziet ook, wat u zei, Tjepko, het ziet er ook troostrijk uit op een bepaalde manier. Dus het is heel groot beeld voor de luisteraars en het is eigenlijk een heel groot staande persoon, 5 meter hoog. En toch ziet het er vrij kwetsbaar en verzorgend of lief uit. Dus dat is eigenlijk ook een hele gekke combinatie als je het ziet. Maar ik was ook benieuwd, de titel die heet Love or Generosity. Heeft u als rechter heel vaak te maken met een vraag van, moet ik hier nou liefde of edelmoedigheid in stoppen? Want ik kan me zo voorstellen dat het een juist het ander niet uitsluit.
Ja, nou ja, wij zitten heel vaak met allerlei keuzes die moeilijk zijn. Ja. En ik vind het sympathieke van de titel die Nicole heeft gegeven, juist dat je niet hoeft te kiezen. Dat je zelf intern, je mag er naar kijken en je kan kiezen, is het nou meer liefde, is het meer gulheid? Mm-hmm. En dat is sympathiek. En ik moet zeggen dat ja, in al die ruzies tussen partijen, iets meer liefde of gulheid of elkaar iets kunnen gunnen, zou wel heel veel problemen oplossen. Dus het is fijn als mensen dat gevoel even meekrijgen hier.
Ja, want wat is de waarde voor u van gulheid? Want gulheid kun je in materie uitdrukken. Maar ook wat u zegt van het elkaar meer gunnen. Dus dat je eigenlijk het idee hebt van, misschien heeft deze partij niet helemaal gelijk als je aan de andere kant staat. Maar ik gun je het gelijk op dit moment voor 10% of voor 20%.
Zoiets zou het kunnen zijn, ja. Er werd hier natuurlijk heel vaak ruzie gemaakt over dingen waarin mensen elkaar dingen misgunnen. En niet een beetje ruimte hebben om de ander ook het zijne te geven. En ja.
Ja. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk oplosbaar ding. Of, ja. Nou ja, u weet er alles van, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En als u nu naar het beeld kijkt hoe het vormgegeven is, kunt u zich er dan ook helemaal in vinden als mensen er omheen lopen en er naar kijken, dat ze dat ook terug kunnen vinden in dat beeld?
Nee, ik vind het eerst heel erg leuk dat we veel mensen zien die er naar gaan kijken. Ja. En die er rondwandelen en die er tussen de beden doorlopen en zo en kijken hoe het is. ja. En als ik het zie, dan denk ik zelf ook, ja, dan vind ik het toch een wonder dat dat ding dat ooit is ontstaan als gedachte bij Esther, dat het ook realiteit is geworden.
Ja.
Dat het heel trouw is aan het, en eigenlijk het eerste ontwerp dat Nicole heeft gemaakt. Mm-hmm. Dus ik vind het heel leuk dat het daar inderdaad er is. Ja, ik kijk er met verwondering naar. Ja, en ik verheug me op een dag als deze dat de zon schijnt en dat je op de schoen kan gaan zitten om een broodje te eten.
Ja, ja, prachtig is dat, hè? En hoe kijkt u ernaar, Esther, als u nu het beeld ziet? U bent natuurlijk door alle processen heen gegaan van het maken van het beeld en heeft ook heel nauw contact gehad met Nicole IJzerman. Als u nu daar loopt en u ziet het, hoe kijkt u er tegenaan?
Ja, daar word ik er heel blij van. Want wat Tjepko net zei, waar wij op zoek naar waren, is uitgekomen met het beeld van Nicole. En ja. De kunstcommissie haar voor het eerst sprak, heeft zij zeg maar met haar lichaam uitgebeeld van dit wil ik, een figuur die vooroverbuigt. En ze is daar 2 jaar lang trouw aan gebleven en ze heeft dat realisering fantastisch uitgewerkt. Ze heeft ook heel goed samengewerkt met de kunstkiezerij Singalle in Zwitserland, die enorme expertise hebben op dat gebied. Want ze had iets van, het moet perfect zijn, want dan gaat het werken. Ja. En ik kwam vandaag aan en wat Jacob zei, zijn allemaal mensen die er omheen lopen, die het aanraken. En dan denk ik van ja, het beeld doet waar wij op hoopten. Ja. Dus dat heeft wel heel goed gedaan.
Ja.
Ja, nog even mag aanvullen. Wat ons in het begin ook erg aansprak, was de combinatie van materialen waar het uit gemaakt is. Hè, die voet van marmer, of marmersteen, de aluminiumbroek en bronzen, klassieke bronzen romp. Dat vonden we heel spannend. En het is natuurlijk ja, ook zo'n werk als dit, een vrij realistisch beeld, is alleen maar goed als het heel goed gemaakt is. En dat is gelukkig gelukt.
Ja, dat is zo grappig met beelden. Dat als het half gemaakt is, is het eigenlijk nooit iets. En als het echt tot de puntjes is, dan gaat het dus communiceren uiteindelijk. En er is natuurlijk ook heel veel rekening mee gehouden dat het beeld buiten staat. Want met buiten dan zit je natuurlijk ook met het klimaat. En ook met dingen als vandalisme kunnen op een gegeven moment gaan voorkomen. Hoe is dat eigenlijk opgelost?
Dat zijn voorwaarden in het contract met Nicole. Dat het vandalisme bestendig moet zijn, onderhoudsarm en dat het zich goed moet houden. Dus in de die uitwerking van het definitief ontwerp, hebben we met haar en haar team er ook gesprekken over gevoerd. Van nou ja, wat kan je voor garanties afgeven? En ook zeg maar weer de gieterij in Zwitserland. Mm-hmm. Dan kan je aan de hand van materiaal laten zien hoe dat patina gaat ontwikkelen. Maar zij zijn er zelf alleen maar gebaat bij dat het heel goed blijft. Dus zij komen ook één keer per jaar naar Nederland de conditie van het beeld beoordelen de komende vijf.
Dat is goed, ja.
Natuurlijk ook hun visitekaartje en het is niet zomaar gieterij. Dus we hebben er altijd een heel goed gevoel bij gehad en heel veel vertrouwen zeg maar, in die uitwerking. En Nicole is wat betreft ook een perfectionist.
Ah, dat is ook wel fijn om mee samen te werken dan.
Zeker.
Ja. Er is één fotograaf heel erg betrokken geweest bij dit project. Dominique Panhuizen. En zou u daar misschien nog even een klein beetje wat meer over kunnen vertellen? Want daar komt binnenkort er ook nog een uitgave aan.
Dominique Panhuizen heeft het hele bouwproces van de nieuwe rechtbank gefotografeerd. Of de sloop zeg maar, van de oude rechtbank tot nu. Maar ze heeft ook meegelopen met het proces van het totstandkoming van het beeld van Nicole. Dus ze is met mij meegeweest bijvoorbeeld naar de gieterij in Zwitserland. Mm-hmm. Heeft Nicole daar fotografeerd terwijl zij aan het werk was. En er komt een publicatie uit en die is binnenkort online te vinden op de website denieuwerechtbank.amsterdam. En voor wie geïnteresseerd is om dat fotografisch verslag te zien, kan hem daar inkijken. En er zit ook een essay bij van Hans den Hartog-Jager die over het beeld schrijft. Een heel mooi essay.
Ja, nou hartstikke leuk. Ik hoop dat mensen even gaan kijken op de website en het dan zo snel mogelijk vinden om ook het fotografisch verslag te kunnen zien. Lijkt me hartstikke leuk om te zien.
Okay. Ja, en we hopen nog van die foto's voor de rechtbankcollectie te kunnen kopen. Want het zou natuurlijk wel heel mooi zijn om die hier op te hangen in dit gebouw.
Ja, dat zou echt gek zijn. Ja.
Dat moet nog ontwikkeld worden en we moeten er geld voor vinden. Want dat is toch even dan niet.
ja, dat snap ik. En dan had ik nog één afsluitende vraag. Hoe belangrijk was het voor jullie dat het beeld ook echt door de mensen die er omheen gingen gewaardeerd werd? Nou, het is eigenlijk al in het interview naar voren gekomen. Dus het is een beetje een overbodige vraag geworden. Maar ja, sorry.
Het klopt, heel belangrijk voor ons. Hè? En dus we zijn heel blij met de reacties zoals ze komen. Ja, het is bedoeld inderdaad als communicatie. Hè? Het gebouw is eigenlijk vrij streng en heel groot. En Nicole heeft daar heel goed naar gekeken. Door het beeld sluit erop aan door heel groot te zijn. Maar het neemt een buigende houding. En door zijn uitstraling neemt het wat van die strengheid weg. En dat was precies de bedoeling. En dat wordt ook opgepikt door de mensen. En dat is wel heel erg leuk.
Ja, mensen hebben ook eigenlijk ook al een koosnaampje voor het beeld. Het is al vrij bekend. Dus hartstikke leuk. En ik vind het ook echt zo leuk dat jullie even tijd konden maken om wat meer toe te lichten. En ik hoop dat heel veel mensen nog kunnen genieten van dat beeld van Nicole. En hartstikke bedankt voor jullie tijd.
Dankjewel. Graag gedaan.
Voor de uitnodiging.
Ja.
Skies over my head, give me another reason to get out of bed. blue skies shine in my face. Give me another woman to take her place. Ain't got no money, cupboards are bare. No cigarettes and the kids got nothing to wear. She walked out without a word. Now the only sound left is that morning bird singing. Blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shine in my face. Give me another woman to take her place. Singing blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shine in my face.
Na deze muziek spreken wij met de derde gast van vanavond, Jaap Wiedenhof.
Welkom in de studio, telefonisch. U bent integraal ontwerper bij de ABT geweest, bij de bouw van de nieuwe rechtbank. U heeft eigenlijk te maken gehad met alle technische uitdagingen van het gebouw.
Dat is correct.
Ja. Eigenlijk wilde ik u eerst vragen, want u bent integraal ontwerper, dus u houdt zich voornamelijk bezig met de technische zaken van een gebouw. Waar houdt het werk van een architect op en begint het werk van een integraal ontwerper?
Ja, ik denk dat in een goed team, dat kenmerkt zich doordat je begint met dingen gezamenlijk te bekijken. Terwijl je realiseert waarvoor je verantwoordelijk bent. En als ik dat dan specifiek op de rechtbank maak, daar begin je in een heel compact team te bespreken met elkaar van wat wil deze opdrachtgever, wat moet dit gebouw doen? En nog niet hoe ziet het eruit of hoe werkt het. Dan krijg je vanzelf een soort inbreng vanuit zeg maar de functionele kant. Hoe moet het functioneren? Hoe zit het logistiek in elkaar? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden vanuit de ruimtelijkheid? En wat zijn belangrijke randvoorwaarden vanuit de techniek? Die twee dingen die kunnen van twee kanten komen. Waarbij je natuurlijk wel ziet dat een architect getrainder is in de ruimtelijkheid en de logistiek.
Mm-hmm. Yeah.
En wij als ingenieurs getrainder zijn in de technische functionaliteit, ondersteunende functionaliteit, het klimaat, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Maar in het begin, dan doe je dat samen. En dan kom je op ideeën hoe zo'n gebouw in elkaar moet zitten. En dat ga je dan uitwerken. Dan ontstaat het gebouw.
Ja.
Zeker bij de rechtbank. Dat lijkt een heel erg vormgegeven gebouw. Maar die vormgeving is wel op alle punten, zowel technisch als architectonisch, een super logische consequentie van de functionaliteit en de doelen die je nastreefde. En dat doe je gezamenlijk. En dan op het moment dat bij elkaar komt, dat elkaar versterkt. En dat er een soort synergie ontstaat tussen techniek en architectuur. Dan gaan de dingen ook weer uit elkaar. Daarna gaan bij ons de mensen gaan
aan het werk.
Relaties en constructie ontwerpen.
Ja.
En dan gaat de architect gaat het vormgeven, esthetisch. Maar het begint niet met techniek of esthetica. Het begint echt met wat moet dat gebouw doen? Hoe moet het werken als geheel?
Ja. Kunt u misschien een concreet voorbeeld geven van de synergie die ontstond? Bijvoorbeeld hoe die techniek en het ontwerp samengingen bij de begingesprekken en begin ideeën van het gebouw?
Als je begint aan zo'n opgave, dan kijk je eerst van wat is hier belangrijk. Nou, dan zie je dat die opdrachtgever heeft een viertal kernwoorden gedefinieerd, waar voor ons vanuit de opdrachtgever gezagwekkend, dat niet bestaat in het Nederlands, eruit sprong. En wat wij interpreteerden als dat gebouw moet het proces van de rechter ondersteunen. Soort, en je komt daar binnen als gewoon mens, als burger. En in dat gebouw transformeer je naar een rechter die namens de staat een hele belangrijke rol vervult. Namelijk mm-hmm. die onze rechtsstaat representeert.
Mm-hmm.
Hoe ondersteunt dat gebouw die rol? En hoe zorgt het ervoor dat de bezoekers die daar eenmalig komen, zich ook thuis voelen, zich niet zenuwachtig worden van waar moet ik zijn, makkelijk hun weg vinden, een aangename omgeving. Ja, nou, in eerste instantie ga je dan zoeken van waar zitten welke functies. Mm-hmm. Daarnaast is een hele belangrijke functionele eis vanuit de gemeente van het moet een gebouw zijn, een publiek, echt in de publieke ruimte staan. Nou, dan komt de conclusie van die rechtszalen, het publieke gedeelte moet vanuit zowel functionele eisen, je wil niet al die mensen naar boven het gebouw in hebben, veiligheid, logistiek, transport, maar ook dus stedenbouw. Je wil de levendigheid op de begaande grond hebben. Zittingzalen komen op de begaande grond. Dan de volgende stap is die zittingzalen, die moeten makkelijk vindbaar zijn en je moet niet verdwalen in het gebouw. Dus je wil geen doodlopende gangen, geen gangetjes. Maar heldere oriëntatie. Heldere oriëntatie dan naar buiten kijken is er niet. Dus het mooiste zou zijn is die foyers, die lobby, om de zalen heen gaat.
Mm-hmm.
Heb je een nadeel, dan kun je je vluchtwegen voor brand kan je niet naar de gevel brengen, want die zouden dat blokkeren.
Dat betekent
dat die begane grond de makkelijkste, nee, eigenlijk technisch de moeilijkste oplossing, maar logistiek, functioneel, vanuit het gebouw de beste oplossing.
Ja.
Is zorgen dat die begaande grond een brandveilig gebied is, zodat ik niet naar de gevel hoef.
Ja.
Oh, maar als we dat doen, dan waarom maken we het dan niet meer buiten? Waarom is het niet meer een transitie van buiten naar binnen in plaats van een discrete overgang? Dus dat gebied is veel gematigder geclimatiseerd.
Ja, vandaar. Maar wat u ook zei van gezagwekkend. Gezagwekkend klinkt. Dat woord bestaat niet, maar je kan het op verschillende manieren invullen, dat woord. Want gezagwekkend, iemand of iets dwingt eigenlijk gezag af op een bepaalde manier. Maar deze manier is wel vrij rustig en relaxed en vol met, hoe moet ik het zeggen, soort ontspannen manier van je kunnen bewegen in het gebouw. Terwijl
Dat is ook wel de interpretatie die wij gezagwekkend hebben gegeven. Want het moet een naadloos functionele machine zijn. Dus je moet eigenlijk zo min mogelijk merken van het feit dat je toch in een hele zwaar beveiligde, hele geladen omgeving komt. Het is natuurlijk heel geladen wat daar gebeurt.
Ja.
En toch wil je dat zowel voor de bezoeker zo naadloos maken als voor de rechter. En voor de rechter of de bode of de medewerkers van de rechtbank. Is dat natuurlijk een andere situatie.
Ja.
Ik bedoel, die weten waar ze zitten, die kennen het gebouw. Dus voor hun is het feit dat ze zich in een soort hele veilige kern weten, waarin toezicht op is, waar nooit iets van buiten naar binnen kan. Waarin heldere scheiding is tussen het gebied dat van hun is en dat van het publiek is of van andere mensen. Dat is voor hun veel belangrijker. Terwijl voor die bezoeker is inderdaad, waar ben ik, waar moet ik zijn? Hoe voel ik me hier? Hoe zo naadloos mogelijk die transitie van binnen naar buiten. Wat natuurlijk met die natuursteen heel natuurlijk gedaan is. Die keuze voor natuursteen lijkt heel architectonisch.
Mm-hmm. Maar
ik kan het totaal functioneel verklaren. Het heeft veel minder onderhoud nodig. Dat gebouw moet na 30 jaar nog in dezelfde toestand zijn. Nou, dat ga je met ander materiaal van natuursteen niet redden.
Ja.
Maar die gevel is helemaal van glas. Alleen door die grote kolommen schijnt de zon er maar heel kort doorheen. Die natuursteen werkt als een soort buffer om te zorgen dat die hal niet ineens heel heet wordt.
Ja.
Als die zon er doorheen komt.
Klopt, want ik was daar en toen voelde ik aan dat steden. Dat voelt ook een soort warm dan. Kan dat of niet?
Dat kan. Want het vangt die zonnewarmte in eerste instantie op. En daardoor wordt de ruimte niet heel warm.
Ah, dat is het dus, ja.
En... Dus die massa, die dempt het. Maar die zorgt er ook voor dat het van binnen naar buiten... De verschillen tussen binnen en buiten verdwijnen buiten. Dus het is in mijn ogen een superfunctionele toepassing van materiaal.
Ja, klopt. En er zijn nog een aantal best wel hoogstaande technische dingen in het gebouw. Heeft u misschien de mogelijkheid om er eentje toe te lichten? Bijvoorbeeld die microklimaten die bij die recepties zijn?
Nee, dat is ook dat. Daar zie je dat een heleboel dingen, als je er een tijd met elkaar over spreekt, ineens logisch bij elkaar komen. In het begin lijkt dat een soort tegenspraak. We willen lobby willen we een soort buitengebied maken. Mm-hmm. Nou, dat vanuit alle aspecten is dat logisch. Eén punt na, er staan daar wel bodes die daar uren achter elkaar moeten staan.
Ja.
Die hebben een andere dynamiek dan mensen die met hun jas aan van buiten komen en die naar de rechtszaal toe gaan.
Mm-hmm.
Ze hebben gezegd, bij die mensen moeten we wel zorgen dat daar het klimaat wel in een veel kleinere bandbreedte is, goed gecontroleerd. Nou, hoe zou dat kunnen doen? Dan kunnen we een soort kleine apparaten onder hun voeten zetten en die zorgen dat er een soort luchtstroom langs ze heen gaat die precies is wat ze willen. Dat kunnen ze helemaal zelf regelen.
Ja, gaaf.
Alleen voor dat apparaat moeten we wel iets maken. Ja, maar we moeten toch iets maken wat ze herkennen. Oh, en de rechtbank vindt het wel prettig als ze net iets hoger zitten als de omgeving. Want dan kunnen ze goed om de omgeving kijken. Want zij zitten, andere mensen lopen. Dus ze moeten eigenlijk een beetje opgetild zijn om op gelijke ooghoogte te zijn.
Ja.
Hé, maar dan kunnen we daaronder kunnen we dat apparaat zetten. Dan maken we die balie een herkenningspunt en dan zitten zij meteen iets hoger. En dan komt ineens alles heel logisch bij elkaar.
Ja, dit is dus inderdaad echt zo'n voorbeeld waarin vormgeving en techniek dus samengaat, als het ware. En hoe heeft u de gesprekken aan het begin ervaren? Dus dat echte samenwerken en dan vervolgens het aan de mensen die het ook daadwerkelijk gaan bouwen over te brengen?
Ja, ik denk dat... In mijn ogen is dat hier echt supergoed gegaan. Maar dat,
ja.
We kenden elkaar. Het waren mensen die elkaar bewust uitgezocht hadden.
Ja.
Omdat ze... Ja, je kende elkaar. Je wist wat je aan elkaar had.
Mm-hmm.
Het zijn ook allemaal... Het hele team zijn mensen die uitgesproken zijn. Vanaf de financier die erbij betrokken was. Die gewoon ook zijn mening over architectuur, over techniek uiten. De projectdirecteur... Iedereen die in het begin erbij betrokken was. En zo hebben we dat team ook echt laten groeien. Dus steeds mensen erbij. Van, oké, we hebben nu, het team moet groot worden. Jij gaat de constructies, jij gaat de geotechniek doen. Jij gaat de materialisering van de foyer doen. Of van de kantoren.
Yeah.
Of dat nou architecten waren. Maar steeds mensen die ergens verantwoordelijk voor werden. En waarvan we ook... Ja, eisten, sorry dat kan eisen, maar die we wel stimuleerden om gewoon hun mening te uiten, om er echt voor te staan. En dat, dan zie je dat in de overgang naar de uitvoerende partijen gaat dat eigenlijk op die manier gewoon door.
Ja, dat werkt door.
Ja, en dan verdwijnen, ja, wat we in het begin zeiden, de kleuren in dat team moeten verdwijnen. En je moet niet weten of iemand van Heijmans, Facilicom, ABT of Canis. Het is iemand die aan het project werkt.
Ja, dus dat je allemaal dezelfde verantwoordelijkheid hebt. En dat is dat gebouw neerzetten wat jullie graag wilden hebben.
Ja, dus wat de opdrachtgever graag wilde. Want we moesten eerst nog een wedstrijd winnen. Hè? Dus we moesten eerst zorgen dat we iets maakten wat die opdrachtgever heel graag wilde.
Ja. Ja, en toen zijn jullie bij elkaar gekomen in dat consortium. Of hebben jullie dat consortium NAG gemaakt en daarmee zijn jullie gaan werken, toch? Zo was het, toch?
Ja.
Ja. Lachen. En heb ik eigenlijk nog een... Het gaat een beetje snel, maar ik heb nog een laatste vraag. U werkt voor de ABT. Bent u nog dingen tegengekomen waar u oplossingen heeft gevonden? Wat u denkt van, oh, dat was echt iets nieuws. Dat zou ik ook in dit of dit of dit gebouw willen meenemen.
Oeh. Ja, die oplossing voor die combinatie van functionaliteit, brandveiligheid, veiligheid met mm-hmm. die begaande grond die brandtechnisch buiten is, dat leek echt een drama-opgave.
Mm-hmm.
Maar dat heeft supergoed uitgepakt. Dat is iets waarmee die overgang van binnen naar buiten gewoon minder discreet wordt. Dat klimaat wat daar vrijer is, die bubbels, dat concept,
yeah.
dat hebben we daarna ook al in andere projecten ook wel weer in een al aangepaste vorm, projectspecifiek, meer gebruikt. Want dat was echt iets, onderdelen ervan kon iedereen voor zichzelf verzinnen, maar dat kon je eigenlijk alleen maar bij elkaar brengen. We hadden een andere Oosterhofgroep bedrijf, Melis & Partners, die daar de veiligheid deed.
Ja.
Die daar super slim en integraal over mee konden denken. Kees en Vincent van Kaan, die daar ja. gewoon dat snapte. Dat iedereen begreep wat daar nodig was. En als dat dan zo bij elkaar komt, dan denk je wel, oké, dit
is echt gaaf, ja.
Deze onthoud ik.
Ja,
die ga ik
ja.
nog een keer doen.
Ja.
Op een andere manier weer. Ja. Maar.
Gaaf. Nou, het is een beetje snel gegaan, maar ik wilde u bedanken voor het interview. En,
graag gedaan.
Ja, hartelijk dank dat u even tijd heeft kunnen vrijmaken om een aantal dingen toe te lichten.
Ja, uiteraard graag. Ik vind het een van de mooiste gebouwen waar ik aan gewerkt heb, dus ik vertel er graag over.
Ja, ja. Dit was de Bonsai Club. Wij zijn op bezoek geweest bij de Nieuwe Rechtbank Amsterdam. Hier hebben we gesproken met Vincent Pannenhuizen, architect van Kaan Architecten, Jaap Wiedenhof, integraal ontwerper van ABT, en Esther Vonk van Studio Vonk, en natuurlijk met rechter Tjepko van Vorstvader. Deze uitzending is technisch ondersteund door Filter Music. Ik wens u een prettige avond en een fijne week.